Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen ga ik iedere maand in gesprek over een thema dat raakt aan introversie. Vandaag ga ik het hebben over recruitment, samen met Bob de Groot. Ja, vandaag heb ik de gast Bob de Groot. En Bob heeft eigenlijk al een enorme staat van dienst. Zo is hij bijvoorbeeld de laatste 20 jaar headhunter geweest, maar heeft ook heel veel in HR gedaan. En wij kennen elkaar eigenlijk van een artikel, hè, wat ik heb geschreven, Bob.
Klopt, ja, dat was onze eerste kennismaking.
Ja, kun je nog wat meer vertellen over alles wat je doet en al gedaan hebt?
Ja, graag. Nou, allereerst leuk om dit samen te doen, Carolien. Dus dank voor je uitnodiging. Even terughalen, we hebben elkaar leren kennen toen ik in de redactie zat van het tijdschrift voor Management Development. Jij had een artikel geschreven over introvert leiderschap. Dat heb ik toen als redacteur voor het tijdschrift beoordeeld, om het zo maar te noemen. En dat artikel kwam toen zo bij me binnen, als zijnde introvert mens ook, hè, waarover we het later nog wel weer gaan hebben. Dat ik dacht, gewoon, ik wil Carolien graag leren kennen, maar ik wil ook meer over de achtergrond van het artikel weten. Zo hebben we elkaar leren kennen. Je zegt het goed, ik ben 20 jaar headhunter geweest. Heb in totaal een loopbaan van bijna 40 jaar. Vorig jaar afgesloten, althans de actieve loopbaan. Ben begonnen in Human Resources. En vanuit Human Resources ben ik eigenlijk uitstapjes gaan maken naar thema's zoals management development en talentontwikkeling en organisatieontwikkeling. Op een gegeven moment ben ik overgestapt naar de consultancy sector, HR consulting gaan doen en van daaruit gaan specialiseren in recruitment en later in in executive search. En daar heb ik de laatste 20 jaar voornamelijk in gewerkt, dus recruitment executive search. Daarnaast had het wel veel gedaan, hè, zoals ik al vertelde, redactie van het tijdschrift voor Management Development. Ik heb veel zelf geschreven en gepubliceerd ook. Ik heb zo'n 10 jaar gastcolleges mogen geven aan 2 business schools van de Universiteit van Groningen en de Universiteit van Twente. Nou ja, kortom, een hele mooie brede loopbaan waar ik met heel veel plezier op terugkijk eigenlijk. Ik ben nog niet helemaal klaar in die zin dat ik nog steeds wel actief ben, maar op een wat lager pitje. Ik werk nu vooral voor Van Ede en Partners, bureau voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, coaching, dat soort zaken. Daar ben ik loopbaancoach en geef ik af en toe een training of een workshop, waaronder ook een training in solliciteren.
Oké.
Nou, dat was dus ongeveer een vogelvlucht.
Ja, een hele lijst, hè. Maar ik zie er wel een rode draad in, namelijk dat je altijd wel met mensen bezig bent.
Exact, mensen en organisaties en die combinatie.
Ja, ja. Nu weet ik dat jij ook een introvert bent, hè. Hoe is dat voor jou om als introvert in zo'n sector te werken?
Dan moet ik wel even een paar stappen terug doen, voordat je zelf goed begrijpt wat dat betekent. Hè? Ook ik ben ooit in mijn loopbaan een beetje tegenaan gelopen, als ik het zo mag noemen, dat ik opeens een stempel introvert opgeplakt kreeg. Weet je natuurlijk altijd wel een beetje van jezelf waar je wat goed in bent en waar je wat minder goed in bent en wat je energie geeft en wat minder energie geeft. Maar toen ik voor het eerst op een soort beoordelingsformulier de letters introvert zag staan, toen dacht ik wel even van hoe ga ik hiermee om? Dat is wel een belangrijk punt geweest. Vervolgens heb ik dat wel eigenlijk omarmd als een soort kracht van mezelf. En ben ik daar veel bewuster mee omgegaan. En heb ik eigenlijk de overstap die ik gemaakt heb. Ik werkte destijds in de KLM, in HR-functies. Ook daar kreeg ik voor het eerst in een beoordeling te horen dat men mij wel wat introvert vond. Mm-hmm. Dat men doorgroeipotentieel voor mij zag in de KLM. Dat ik onderdeel werd van de management development categorie. Maar dat men mij niet zozeer zag voor de ja, de zwaardere managementposities, maar veel meer voor stafposities of specialistenrollen vanwege dat introvert zijn. Dus dat heb ik wel opgepakt en eigenlijk wel omarmd als kracht. Toen heb ik gekeken van waar zou ik dat dan het beste kunnen gebruiken. Zo kwam ik op de consultancy sector. En dat is achteraf een hele goede keuze geweest. En daar heb ik bijna 25 jaar met heel veel plezier tot op de allerlaatste dag gewerkt. En dus ik merkte dat het introvert zijn heel goed paste bij een rol als consultant.
Oké, en waarom paste dat dan zo goed?
Nou, omdat kijk, bepaalde eigenschappen die je misschien toe mag schrijven aan iemand die wat meer introvert is, heel goed aansluiten bij het vak van consultant naar mijn idee. Omdat je in staat bent om goed verbinding te maken met je gesprekspartner. Weliswaar meer in een één-op-één situatie dan met groepen. En maar dat je sterk bent in die verbinding maken, dat je een goed luisteraar bent, dat je focus hebt, dat je vaak sterk bent in analyse, dat je je goed thuis voelt in complexiteit. Dus dat je bent wel veel in je hoofd bezig. Je vindt het ook leuk om ingewikkelde vraagstukken te ontrafelen. En ik heb ook wel gemerkt dat men mij als consultant wel altijd erg waardeert, als ik het zo mag noemen, als een soort trusted advisor. Dus men herkende ook wel iets van echte betrokkenheid, authenticiteit, echtheid. Wat in consultancy niet altijd vanzelfsprekend is, als ik dat zo mag benoemen. Mm-hmm. Die capaciteiten die naar mijn idee toch wel samenhangen met het introvert zijn, ja, die kon ik heel goed gebruiken en werden ook wel gewaardeerd en herkend door de mensen met wie ik contact had. En in mijn jaren als headhunter heb ik heel veel contact gehad met kandidaten. Ik heb meer dan 20.000 selectieinterviews gedaan.
Zo.
Dus dat zijn heel veel intensieve persoonlijke contacten met kandidaten. En aan de andere kant heb je hele intensieve contacten met je opdrachtgevers. Hè? Dus dat is een raad van bestuur vanuit een organisatie, of een raad van commissarissen of een directie. Hè? Met wie je dus ook heel intensief ook vaak één op één contact hebt. Over je bijdrage als consultant.
Ja, ja. En hoe werd daar dan, toen je dat werk deed, hè, gekeken naar introversie?
Ja, ik moet je zeggen, dat vond ik ook altijd wel spannend. Kijk, wat ik zelf wel merkte, dat ik als introvert persoon heel veel energie haal uit één-op-één gesprekken. Dus ik vond elk gesprek met een kandidaat of met een opdrachtgever vond ik altijd interessant en gaf mij energie. En ook al was het gesprek nummer 20.000 en bij wijze van spreken, tot op de allerlaatste dag heb ik daar altijd heel veel plezier en energie uitgehaald. Omdat het me goed afging. En ook bij kandidaten herkende ik het wel. En als we het bruggetje maken naar een wat meer introverte kandidaat, dan herkende ik daar ook wel dat je juist met een introverte kandidaat een wat ander soort gesprek hebt. Je vindt elkaar vrij snel in zo'n gesprek, maar ik heb ook wel ervaren dat misschien juist introverte kandidaten of kandidaten die wat meer introvert dan extrovert zijn, dat die het heel goed doen in een selectiegesprek. Juist omdat men die één-op-één verbinding goed maakt met de interviewer, vaak kon laten zien dat ze zich goed voorbereid hadden, dat ze de materie op orde hadden, dat ze de juiste vragen konden stellen. Vaak zat men daar ook gewoon heel rustig en relaxed aan tafel. Mm-hmm. Anders dan de wat meer extraverte kandidaten die nog wel eens konden stuiteren in zo'n gesprek. Zie je bij introverte kandidaten dat men zich vaak toch wel op zijn gemak voelt in zo'n één-op-één setting. En zijn het gewoon hele goede, vaak diepgaande gesprekken. Dus dat heb ik altijd als heel waardevol ervaren. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik deed bijvoorbeeld ook wel heel veel interviews samen met een van mijn collega-partners. Bijvoorbeeld in mijn laatste rol bij AMROP, Executive Search, was ik een van de partners in een groep van 6 of 7 andere partners. En deden we heel veel interviews voor directieposities, deden we ook vaak met 2 partners. En het grappige is dan dat als ik zo'n interview deed met een collega-partner die veel extraverter is dan ik, dat waren ze bijna allemaal, dat je tot hele andere observaties kwam en ook tot hele andere waarderingen van een kandidaat. En dus dat vond ik altijd wel grappig, dat ik gewoon anders keek en ook andere dingen zag en dus ook zo'n kandidaat na afloop van een gesprek heel anders beoordeelde dan mijn collega-partner die daar vanuit een extraverte blik heel anders naar keek.
Ja, ja, omdat hij toch andere verwachtingen heeft van zo iemand.
Ja, en ook wat minder herkenning. Hè? Dus als voorbeeld, ik hoor dan wel van een collega-partner van mij dat hij zei van ik had niet zoveel klik met deze kandidaat. Ik vond hem of haar vond ik wat gereserveerd, wat ingetogen. Ik zag weinig energie, ik zag weinig enthousiasme. We hebben ook niet echt kunnen lachen tijdens het interview. Weet je wat, dat soort dingen hoor ik dan terug.
Ja.
Waarbij ik zei van, ja, wat ik zie is een kandidaat die zich heel goed voorbereid had, die heel scherp was op de inhoud. Ik was onder de indruk van de analyse van hem of haar, de vragen die hij of zij had voorbereid voor ons, de rust die iemand uitstraalde, het ontbreken van ego, iemand die daar gewoon heel plezierig en heel neutraal zit. Dat zijn dingen die mij dan weer heel erg aanspreken en ik dus opmerkte, maar ook anders waardeerde dan mijn collega's extraverte partners.
Ja, ja. En was er dan ook ruimte voor dat soort eigenschappen?
Nou, dat hangt dus heel erg van de specifieke setting af. Hè. Je ziet een kandidaat altijd voor een specifieke rol binnen een specifiek team. Dus binnen een directieteam of een managementteam, binnen een organisatie. Dus het hangt altijd heel erg af van waar je naar op zoek bent. In zijn algemeenheid, want vanuit executive search kijk je toch vooral naar directierollen, bestuursrollen, et cetera. In zijn algemeenheid was altijd wel een belangrijk criterium dat een kandidaat een zekere, wat wij noemden, boardroom presence heeft. En wat bedoelen we daar nou mee met boardroom presence? Is dat iemand een zekere natuurlijke autoriteit heeft, een zekere aanwezigheid heeft, hè, zoals het woord al zegt. Zich gemakkelijk kan bewegen in zo'n directiekamer of bestuurskamer. Zeker gemak van handelen ook heeft. Dat zijn allemaal dingen die je bij zo'n toekomstig directielid wel graag wilt zien. Mm-hmm. Nou zijn dat niet per definitie de eigenschappen die je ook heel snel herkent bij een wat meer introverte kandidaat. Dus daar had je altijd toch wel een soort gap of had je iets te overbruggen. En het moeilijkste vond ik dan ook altijd wel als ik van zo'n kandidaat onder de indruk was en ik wou hem of haar dan ook presenteren bij mijn opdrachtgever, dat je dat dan wel met wat meer woorden moet doen, omdat je iemand zo goed mogelijk probeert neer te zetten. Ook dat iemand misschien, waar het betreft stijl, allure, enthousiasme, energie, iets anders in de eerste presentatie overkomt dan men verwacht. Maar juist vanuit die inhoudelijke kant heel veel meebrengt en heel waardevol kan zijn als aanvulling in zo'n directieteam.
Ja, 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 dus je moest diegene wel iets meer verkopen dan, zeg maar.
Ja, nou ja, verkopen, in ieder geval iets anders over het voetlicht brengen. En ik vond altijd dat ik daar dan wel wat meer woorden aan moest besteden. Omdat zo'n kandidaat misschien toch iets anders is dan men in eerste instantie verwacht.
Ja.
Maar juist, wij hebben vaker met elkaar gesproken over neurodiversiteit en diversiteit binnen teams. Mm-hmm. Juist doordat je een kandidaat presenteert die misschien ietsje anders in elkaar zit dan de andere directieleden, kan dat gewoon heel erg waardevol zijn.
Ja, ja. Maar dat vraagt dus wel iets meer aandacht en misschien ook openheid van de andere partij die op zoek is.
Exact, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. En kijk, ik vond altijd een van de eerste lessen die ik leerde in recruitment is dat je niet zozeer op zoek bent naar de beste kandidaat, maar het gaat veel meer om de meest passende kandidaat. Dat zijn twee verschillende dingen. Wat bedoel ik daarmee? De beste kandidaat, om het zo maar te noemen, kan je eigenlijk heel objectief al afleiden aan iemands zijn of haar cv. En dus wat heb je gedaan aan opleiding, aan werkervaring, welke stappen heb je gezet, welke expertise heb je ontwikkeld. Dat geeft een vrij betrouwbaar beeld van hoe goed iemand is in zijn of haar vak. Maar dat betekent niet dat dat ook gewoon de beste kandidaat is voor die specifieke functie. Dan kijk je toch naar andere dingen. Ik noem dat ook altijd van pas je bij het behang. Ja, en wat bedoel ik daarmee is, ben je in staat om in zo'n specifieke context, in zo'n specifieke organisatiecultuur, bij zo'n managementteam of directieteam, ga je daar je plekje goed vinden? En dat is iets anders, dat vraagt ook iets anders, dan dat je puur objectief op basis van je cv, zeg maar, de meest ideale kandidaat bent. En je kent dat wel, bij ons als headhunter kwamen dat soort cv's ook wel over tafel, dat je zei van ja, dit is een droom cv, wat een geweldig cv, dat kan niet beter. Mm-hmm. Helemaal mee eens, maar dat geeft geen enkele garantie dat die kandidaat in die specifieke context ook succesvol gaat zijn. Dat vraagt allemaal in.
Ja, helder. Ja, nu had jij daar natuurlijk altijd vrij veel oog voor. Stel nou dat je als introvert tegenover een headhunter zit die daar misschien wat minder oog voor heeft. Hoe kun je dan zorgen dat je als introvert toch goed overkomt?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Daar ben ik ook wel, ja, in die zin wel eens tegen aangelopen, dat ik een kandidaat die ik heel hoog had zitten onder de aandacht bracht van een van mijn collega-partners en dat die daar toch heel anders naar keek. En die kandidaat dan niet meenam in de voordracht bij de eindselectie. Dus mijn eigen ervaring is, ik heb daar ook wel een beetje mee moeten leren om daarmee om te gaan. Hoe mezelf te presenteren, bijvoorbeeld in een directieteam. Ik heb zelf ook in directieteams en managementteams gezeten, in een maatschap van partners. En ik heb wel geleerd dat hoe opener je over jezelf kan zijn, in die zin van spreek ook gewoon uit waar je heel goed in bent, maar waar je misschien ook wel wat hulp kan gebruiken. En dus mm-hmm. Ik heb zelf gemerkt dat ik bijvoorbeeld in managementvergaderingen, directieoverleg, managementteamoverleg, dat ik heel snel ondergesneeuwd werd, omdat ik altijd als laatste aan het woord kwam en soms helemaal niet aan het woord kwam. Weet je, dan was er zo'n verhitte discussie en dan werd er een besluit genomen en dan dacht ik, ja, maar ik heb er ook nog wel iets over te zeggen, maar dan was het... Nou, je herkent dat misschien, wat momentum was er voorbij.
Ja, dan ga je zitten wachten, hè? Van wanneer kan ik wat zeggen?
Ja, dan zit je steeds te wachten en vanuit bescheidenheid of vanuit je introverte kant breek je dan niet in. Ja, op een gegeven moment is het momentum gewoon voorbij en dan denk je, ja goh, ik had daar toch ook wel iets over willen zeggen. Daar leer je mee omgaan in de loop der jaren. En ik heb wel geleerd dat op het moment dat je daar meer ruimte voor krijgt, bijvoorbeeld in de laatste partnergroep waar ik zat, hebben we dat heel open met elkaar besproken. Van hoe maken we nou gebruik van elkaars kracht en elkaars capaciteiten. Toen heb ik ook gezegd van jullie zullen mij meer kunnen gebruiken door mij ook meer ruimte te geven. Dus begin gewoon een vergadering met Bob, wat is jouw idee over dit vraagstuk? Of aan het einde van de vergadering stel mij gewoon de vraag van Bob, heb jij alles kunnen vertellen of zit jij nog met dingen? Weet je, het is misschien wat speels, maar het heeft mij ontzettend geholpen om gewoon mijn rol een beetje te kunnen vervullen. Ja. En jouw vraag, Caroline, van een introverte kandidaat. Ik zou ook een introverte kandidaat dat ook gewoon mee willen geven. Wees daar ook gewoon open over. Kijk, in een sollicitatiegesprek of in een selectiegesprek ben je per definitie met elkaar aan het verkennen van waar zit je kracht, waar zit eventueel nog ontwikkelingsruimte, wat heb je nodig van een ander, hoe kijk je naar jezelf, hoe kijk je terug op je successen. Dus je hebt het met elkaar over dat soort dingen. Dat maakt de drempel ook heel laag om ook gewoon te benoemen dat je, hè, misschien vanuit je wat meer introverte persoonlijkheid, sommige dingen veel beter kan dan andere dingen. En dus als de interviewer een sterk extravert persoon is en juist op zoek is naar energie en enthousiasme en misschien naar humor en naar kwinkslagen en naar, weet je, als je daarna op zoek bent, dan zul je dat bij de introverte persoon minder snel vinden.
Ja, ja. Heb je wel het idee dat daar een kanteling gaande is, nu je toch ziet dat er meer aandacht komt voor neurodiversiteit en dat de arbeidsmarkt ook wat krapper is geworden?
Ja, dat denk ik wel. Vanuit die zin dat organisaties ook veel bewuster met het thema diversiteit bezig zijn. Ik vind dat er op het thema neurodiversiteit nog wel stappen zijn te zetten. Ik vind dat als er binnen organisaties gesproken wordt over diversiteit, dat het toch nog wel heel veel gaat over gender. Of het gaat over multicultureel, hè, of het gaat over afkomst of dat soort zaken. Maar verschillen in persoonlijkheid blijven toch nog wel wat onderbelicht. Dus ik vind dat voor wat betreft de positie van de wat meer introverte mens er nog wel veel te winnen is. Aan de andere kant denk ik dat, ik bedoel, niemand schrikt meer terug als je een hele zware executive aan tafel krijgt. En dat blijkt een hele bescheiden en wat ingetogen persoon te zijn. Daar schrik je niet meer van, terwijl nou ja, misschien dat 10, 20 jaar geleden toch nog wel anders was. Waarbij je ervan uitging dat de executive, de CEO van een bedrijf of een boardmember van een bedrijf, dat waren toch altijd wel behoorlijke mannetjesputters. En vaak ook nog mannetjes dan vrouwtjes, om het zo maar te noemen.
Ja.
Ja, dus daar zijn we inmiddels wel aan gewend dat je ook als CEO van een bedrijf best uit ander hout gesneden kan zijn. En dat vind ik alleen maar mooi. En daar heb ik zelf ook altijd wel aan geprobeerd bij te dragen dat ik ook voor CEO-posities of een voorzitter van een raad van bestuur of een voorzitter van een raad van commissarissen toch geen enkele schroom had om een kandidaat voor te dragen die veel meer introvert was dan extrovert.
Nou ja, nu is het natuurlijk ook het thema van de bijeenkomst die we samen organiseren, hè, op
Ja,
25
leuk. Ja.
mei. Kun je misschien al iets delen over wat je daar precies gaat vertellen?
Ja, nou eigenlijk vooral ook een beetje praktijkervaringen. Kijk, ik ben niet de wetenschapper, ik ben geen gedragswetenschapper gespecialiseerd op dit onderwerp. Dus wat ik probeer te delen zijn toch vooral praktijkervaringen. Ik vertelde het al, gewerkt in management development, ook in de KLM was dat. Ik heb te maken gehad met het beoordelen van potentials voor de managementposities. En daar heb ik ook voor het eerst eigenlijk ook omdat ik daar zelf geconfronteerd werd met het introvert zijn eigenlijk voor het eerst, gekeken naar hoe zit dat nou? Welke kandidaten heeft de KLM nou eigenlijk in het vizier voor managementposities? En wat speelt er dan? Hè? Dus als je een manager in de KLM wilt worden, wat spelen daar dan aan criteria en aan functie-eisen en verwachtingen, et cetera? Ja, dat is een stukje waar ik graag iets over wil vertellen. Daarnaast ook over hoe gaat dat nou als je als wat meer introverte persoon aan tafel komt bij een headhunter. Of je komt als wat meer introvert persoon voor het eerst in een leidinggevende positie. Je komt voor het eerst in een managementteam of in een directieteam. Hoe werkt dat nou? En nogmaals, dat is vooral ook het verhaal vanuit eigen ervaringen.
Ja,
En
dus eigenlijk hele praktische handvatten als ik jou zo hoor.
ja, hele praktische handvatten, maar wel gestoeld op, nou ja, eigenlijk 40 jaar rondlopen binnen
Ja.
bedrijven. En 40 jaar met mensen in gesprek zijn daarover. En toch ook wel weer zelf ervaren hoe je daar als wat meer introverte persoon zelf mee omgaat.
Ja. Ja, en dat vind ik ook inderdaad wel het mooie aan het feit dat we dit samen doen. Want kijk, ik heb er natuurlijk onderzoek naar gedaan en een heel boek over geschreven. Dat deel ik zelf uiteraard. Ook mijn eigen ervaringen. Om dan ook eens inderdaad die andere kant daarbij te belichten. Van hé, hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk en waar wordt naar gekeken? Dus ja, ik denk echt dat het een hele mooie combinatie is op die manier.
Ja, want volgens mij heb jij dat ook geschreven in dat artikel en zeker ook in je boek, dat er toch nog wel vaak een extraverte norm is als het gaat over leiderschap of over management. En dat sluit niet uit dat de meer introverte persoon ook een uitstekend leider of een uitstekend manager kan zijn, maar er wordt dan wel vaak vanuit een wat meer extraverte bril naar gekeken. En ik weet dat als ik als headhunter in gesprek ging met een opdrachtgever en je probeerde samen na te denken over ja, hoe ziet nou zo'n nieuwe directeur eruit of hoe ziet zo'n nieuwe bestuurder eruit, dat men heel sterk toch ook kwam met extraverte persoonskenmerken. Zonder dat men daar ook altijd heel expliciet van zich van bewust was. Maar het lijkt een beetje de norm te zijn. En dus als je denkt over leiders, of als je denkt over succesvolle managers, dan praat je vrij snel met elkaar in het jargon van extraverte persoonskenmerken.
Ja. Ja, en dat is ook iets waar wij eigenlijk allebei tegen aangelopen zijn natuurlijk. Hè? Ik in de journalistiek, waar ik dat vaak te horen kreeg. En jij dus bij KLM. Ik ben nog wel benieuwd. Van, nou ja, je zei van eigenlijk bij KLM, of in ieder geval in zo'n beoordeling, zag ik dat woord voor het eerst staan. Ja. Wat deed dat met jou dan op zo'n moment?
Dat was best even confronterend. Ik bedoel, uiteraard kende ik de termen introvert en extrovert. En ik kende de Big Five. Dus het was niet onbekend, maar het is wel confronterend als je op papier, het was dus op papier in een soort management development scan. Hè, dus men zag mij wel als potential, en dan met name voor bijvoorbeeld de eindverantwoordelijke HR-rollen. En daar was ik enthousiast over, dus ik had er zelf ook over nagedacht. En ik, ongeremd als ik toen was, dacht ik van ik wil mijn baas wel opvolgen. Dus ik zie mezelf wel als HR-directeur van een grote divisie in de KLM. Ik was op dat moment HR-manager, verantwoordelijk voor, wat was het, iets van 2000 man. En ik wilde wel de stap maken naar HR-verantwoordelijkheid voor een divisie met bijvoorbeeld 10 of 15.000 man. Dus ik vond dat een logische stap, maar dat zag de KLM toch anders. Die kwamen dus met die term introvert. En die vonden dat ik mij op leiderschap skills behoorlijk moest verbeteren. Nou, weet je, dus dan zo'n moment dat even confronterend is. Maar de volgende stap in de KLM was voor mij ook dat ik getriggerd hierdoor zelf management development ben gaan doen. En ik ben dus niet naar een zware managerial rol gegaan, maar naar een eindverantwoordelijke specialistenrol als verantwoordelijke voor management development. Dus ik heb daar ook wel lering uit getrokken. En ik heb dus ook heel bewust dat introvert zijn wel omarmd, wat ik eerder zei. En gekeken hoe ik daar het beste mijn loopbaan verderop in kon richten. En goed gekozen, dus heel bewust voor consultancy. Hoe was het voor jou dan, Caroline? Jij werkte in de journalistiek, wat denk ik ook een uitgesproken extraverte omgeving wel is.
Mm-hmm. Ja, maar ik kreeg dat ook regelmatig te horen, met name in voortgangsgesprekken. Van je mag iets meer van je laten horen, je mag wat meer aanwezig zijn. En mij verbaasde dat altijd wel, omdat ik zelf altijd wel iemand ben geweest die ook heel erg geïnteresseerd is in innovatie. Ik zag altijd allerlei mogelijkheden, ook buiten mijn officiële rol. Dus heb ik de kieswijzer ontwikkeld. Dus dat was eigenlijk mijn manier om van me te laten horen. Om dingen te doen en dingen te laten zien. Ja. En blijkbaar was er dan toch een stukje wat nog ontbrak. En wat het bij mij heel erg veroorzaakte. Van, kan in sommige dingen best perfectionistisch zijn. Hè, van, het is nog niet goed genoeg. Jij bent nog niet goed genoeg. Dus jij moet nog dingen doen om goed te worden voordat je dat kunt. Dus ben ik een extra opleiding gaan doen als een soort middel om daar te komen. Maar het grappige was dat die opleiding me eigenlijk veel meer zelfinzicht heeft gegeven, waardoor ik niet meer de hele tijd bezig was met ik ben nog niet goed genoeg, maar eerder met dit is wie ik ben en hoe kan ik daar zo goed mogelijk gebruik van maken.
Ja.
Dus dat is bij mij wel echt een kantelpunt geweest wat dat betreft.
Dat is wel herkenbaar, dat heb ik ook wel gehad, dat je toch ook wel met zelftwijfel dan zit. Ik ben ook allerlei vervolgopleidingen gaan volgen, omdat je toch de twijfel hebt van, ben ik dan wel goed genoeg en waar kan ik inderdaad nog meer perfectioneren, et cetera. Terwijl ik daar niet in zit. Maar ik kan me voorstellen dat je als wat meer introvert persoon een hele goede inhoudelijke journalist kan worden, echt een topper. Maar dat je nooit bijvoorbeeld de eindredacteur of de hoofdredacteur van een medium zult worden.
Nou, dat durf ik ook nog wel te betwisten. Want uiteindelijk gaat ook dat natuurlijk om mensen. En zeker in de creatieve hoek heb ik gezien dat er ook best wel veel introverten rondlopen. Dus het is geen kwestie van beter, maar echt een kwestie van anders. En zeker nu je ook ziet dat er binnen de mediawereld wel hier en daar wat dingen om beginnen te vallen, waarbij leiderschap gewoon toch niet zo goed blijkt te zijn, vind ik het wel een interessante om eens te kijken wat zou er nou gebeuren als je daar een heel ander type leider neer zou zetten dan dat er tot nu toe zit.
En zien we die al? Zijn die er al in de journalistiek? Of binnen de mediawereld?
Mondjesmaat, denk ik. Ze zijn er wel. Sommigen doen zich toch iets extroverter voor dan ze zijn. En ook die introverte kant wordt nog niet altijd als een kwaliteit gezien. Dus ik denk dat daar nog wel ook wat werk te doen is.
Ja, ja. Overigens vind ik dat wel interessant wat je zegt, door wat extraverter te worden dan dat je misschien bent. Hoe zie jij dat? Kan je extraverter worden dan dat je van nature bent? En wat zou je daar dan voor moeten doen?
Qua gedrag kan dat altijd, hè? Want je zit niet vast in dat introverte gedrag. Je kunt altijd tot op zekere hoogte daarin wel bewegen richting meer extrovert. Alleen kost je dat meer energie.
Ja.
Dat heeft gewoon te maken met hoe je in elkaar zit, hoe je hersenen werken. En ook wat je daarin aangeleerd hebt natuurlijk. Maar uiteindelijk ga je merken in je energie. Stel dat je dat dag in dag uit doet en je merkt dat je 's avonds helemaal leeg bent. Alleen nog maar op de bank kunt liggen, Netflixen, in je weekenden nergens meer zin in hebt. Dan is het toch wel een aandachtspunt waarbij je moet kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch iets meer mezelf kan zijn op het werk. Ja. En dat het me dus wat minder energie kost. En dit is ook wel een thema wat ik regelmatig zie hoor, bij de mensen die ik coach. Dat ze zich zo hebben aangepast dat ze wel heel goed in een bepaalde rol passen. Maar dat ze er dan toch tegelijkertijd een beetje op leeg lopen, omdat het niet het natuurlijke gedrag is.
Ja, het is heel herkenbaar inderdaad. Ja.
Zeker. Ja, zeg maar.
Nee, ik zit in mijn hoofd, hè, met dat soort herkennen. Ik zit in mijn hoofd. Ja. Dat soort situaties zo vaak meegemaakt dat je bijvoorbeeld. Als ik was op een netwerkbijeenkomst of op een congres of een seminar. En ben er wel vaak geweest als deelnemer, maar ook wel eens als spreker. En dan word je in de afloop aangeklampt door mensen die je nog iets aan je willen vragen of iets met je willen delen. En voordat je het weet ben je dus een hele dag ben je onder de mensen. En dan werd je uitgenodigd om dan 's avonds nog aan te schuiven bij een diner. Of gezellig nog even een borrel te drinken. Ik was dan helemaal leeg. Ja. Dus dan is je accu gewoon helemaal leeg. En dan wou ik het allerliefste wou ik gewoon inderdaad, dat jij zegt, op de bank liggen en Netflixen. Of helemaal niks doen. En dan doe je zelf wel geweld aan. Dus je kan dat. Of ik kon dat. En andere mensen merken dan misschien heel weinig armer. Maar je doet jezelf wel geweld aan. Omdat je je batterij helemaal aan het opbruiken bent. Totdat er echt helemaal niets meer in zit. En dan heb je gewoon een paar dagen nodig om weer op kracht te komen. Dus dat zijn herkenbare ervaringen. Ja,
ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Nou ja, nu ben jij er erg bewust van, hè, van je introverte kant. Wat zou je nou mensen die nog niet zover zijn aanraden?
Ja, doe voor jezelf ook die zoektocht. Hè. Dus kijk, als je wat meer introvert bent, dan, ik heb gemerkt, waar het eerst de focus op komt, dat zijn die dingen waar je gewoon niet zo goed in bent. Hè? Net als wat ik nu net vertel over zo'n netwerkbijeenkomst. Dus je hebt ook voor jezelf, dus dat heb ik altijd wel gemerkt, de neiging om die dingen eerst te pakken waarvan je denkt van, hè, verdorie, waarom ben ik nou niet wat meer dit, wat meer dat? Waarom kost het mij moeite om gezellig te zijn? Waarom kost het mij moeite om goede grappen te vertellen in de gezelschap? En zo zit je nou eenmaal niet in elkaar. De andere kant is, als je voor jezelf ook wat meer kijkt naar wat is dan de andere kant, dat betekent dat je heel waardevol kan zijn, ook voor anderen, doordat je juist wat anders bent in die zin. Ik heb gemerkt dat goed nadenken over dingen, hè, de analyse, de conceptuele kant, dingen wat abstract te maken, veel in je hoofd bezig zijn en proberen te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Ook wel wat perfectionistisch daarin. Want je wilt dingen echt doorgronden, je wilt het begrijpen. Vervolgens wil je daar dan over in gesprek met anderen. Wil je dat delen en wil je dat toetsen. Ja, dat zijn dingen waar de introverte mensen weer heel erg goed in zijn. Ook is de introverte mens in contact met anderen vaak wat meer op de achtergrond. Daardoor lijkt hij of zij wat bescheidener, lijkt er wat minder ego aanwezig te zijn. Dat zijn allemaal dingen, als je je daar wat meer bewust van bent, dat je daar ook je kracht van kan maken en dat het nogmaals heel waardevol kan zijn. He, dus om jouw vraag te beantwoorden, doe voor jezelf wel die zoektocht. Begin niet met, waar wij het ook net even over hadden, van oh god, misschien ben ik wel niet goed genoeg en ik moet nog heel veel. Ja, misschien wel, maar kijk ook vooral naar de andere kant. Je hebt heel veel te brengen wat heel waardevol kan zijn.
Ja, ja, dus kijk naar de kracht ervan.
Absoluut.
Ja, ja. Ja. Ja, en ook dat gaan we natuurlijk doen, hè? Op 25 mei. Dus,
ja, toch? Ja.
Leuk.
Ik vind het mooi wat we doen, samen onze ervaringen en expertise bundelen in een soort pressure cooker van een paar uurtjes. Het lijkt me ontzettend leuk en volgens mij wordt het heel mooi.
Ja, dat denk ik zeker ook. Dus ja, ik heb er heel veel zin in en graag tot dan.
Dit was het verhaal van Bob. Vond je zijn verhaal interessant? Zorg dan dat je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer te gast zijn? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!